Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Louise, podcasthost bij De Grote Visite. Naast mij zit mijn co-host Anna.
Hoi hoi.
En vandaag spreken we met Stephanie Klein-Nagelvoort over het leven als ziekenhuisbestuurder. Welkom.
Hi, dankjewel.
Hey, fijn dat je er bent. En voordat we beginnen met deze podcast over het leven als ziekenhuisbestuurder, stellen we eigenlijk altijd iedereen de vraag wat je was geworden als je geen internist was geworden.
Grappige vraag, want dan was ik wiskunde gaan studeren. Ik wilde namelijk heel graag wiskunde studeren, maar ik dacht in mijn tijd, wat moet je daarmee? Dus uiteindelijk ben ik iets anders gaan doen. Maar achteraf kan je met wiskunde natuurlijk fantastische dingen doen.
Ja, misschien had je er wel wat aan gehad, maar dat weet niemand.
Nee.
Hey, we hebben je uitgenodigd vandaag omdat we dachten, misschien is het eens goed om een kijkje aan de binnenkant van de muren van het ziekenhuisbestuur te krijgen. Van iemand die ook internist is, was. Nou ja, ik denk dat je internist wel voor altijd bent.
Absoluut.
Dus wil je ons iets vertellen over wie je bent en waar je nu werkzaam bent? En misschien kort hoe dat zo is gelopen.
Hoe het zo is gelopen is natuurlijk een hele aaneenstapeling van omstandigheden en situaties. Ik ben 49 jaar. Ik ben begonnen als internist-intensivist. Later met een aantal hele leuke collega's helpen de acute interne geneeskunde op te zetten. En op een gegeven moment ben ik 3,5 jaar geleden naar de Raad van Bestuur in het UMCG gegaan, waar ik nu vicevoorzitter ben. En daar ben ik verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, voor de IT en voor de vervolgopleidingen. Naast nog een aantal andere verantwoordelijkheden natuurlijk.
Dus dat is dan in de rol van de raad van bestuur. En je hebt natuurlijk meerdere raden in het ziekenhuis. En is de raad van bestuur dan een soort van de belangrijkste bestuurslaag? Of hoe moeten we dat zien? Even voor de mensen die er misschien weinig van af weten.
Ja, het UMCG heeft natuurlijk meerdere bestuurslagen. Maar de raad van bestuur is uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Wij hebben natuurlijk ook een baas. En dat is de raad van toezicht. Maar die doen dat op afstand. En die zijn onze baas om te checken dat wij het ziekenhuis op de juiste manier besturen. Maar wij zijn met z'n vieren de raad van bestuur en daarmee eindverantwoordelijk.
En elk ziekenhuis heeft een raad van bestuur.
Ja, absoluut. Ja. Elk ziekenhuis heeft een raad van bestuur. En elk ziekenhuis heeft ook een raad van toezicht.
Ja. En hoe word je lid van de raad van bestuur? Is dat, komt er dan een vacature online of in het ziekenhuis? Word je daar meer voor gevraagd? Groei je daar naartoe in andere functies? Hoe gaat dat?
Ja, nou, zeker zoals ik het heb gedaan, ga je steeds meer verantwoordelijkheden nemen. Vanaf de AJOS-tijd ga je een aantal dingen doen. En merk je steeds meer dat je het ontzettend leuk vindt om niet alleen de zorg uit te voeren. En in mijn geval vond ik het ook fantastisch om te mogen opleiden. Maar dat het ook ontzettend leuk is om na te denken over de vorm en de manier waarop we de zorg ook verlenen. En die helpen organiseren. Zodat iedereen hun werk ook op een goede manier kan doen. En op een gegeven moment neem je daarin steeds meer verantwoordelijkheden. En op een gegeven moment komen er banen voorbij. En dat gaat eigenlijk altijd via headhunters. En ik weet dat ik voor het eerst gebeld werd door een headhunter. Dat is ondertussen al een hele tijd geleden. Want dat was om te vragen of ik in de raad van commissarissen wilde van de zorgverzekeraar CZ. En dat was nog wel een beetje een grappig verhaal. Want als je uit de zorg komt, ben je daar niet zo gewend. Althans, ik in ieder geval niet, ondanks alle dingen die ik ernaast deed. Dat een headhunter en wat hij nou exact doet. Dus die headhunter die belde mij en wil je daarover nadenken? En doen ze allemaal een beetje, eerlijk gezegd, een beetje geheimzinnig. Alsof het allemaal heel geheim bijna is. En op een gegeven moment zei ze, wil je dan naar Amsterdam komen om hierover te praten? En ik dacht, naar Amsterdam komen? Ik heb het hartstikke druk. Ik sta hier op de SEH en kom maar deze kant op. Dus ik belde later mijn vader en die is ook een raad van bestuurslid geweest. Niet in een ziekenhuis, maar juist in het bedrijfsleven. En die moest keihard lachen dat hij. Die zei dat is een headhunter en dan ga je heen en dan ga je juist rustig in een omgeving praten over de mogelijkheden. En juist een beetje in een privé setting zodat je echt over na kan denken zonder dat iedereen om je heen weet dat je ergens over nadenkt of niet. Nou, zo gaandeweg heb ik geleerd en zo gaat dat ook bij een bestuursfunctie als bijvoorbeeld in het UMCG.
Kijk, dus je wordt eigenlijk iemand die denkt aan jou dat jij geschikt zou zijn voor die positie en dan word je benaderd en wordt er eerder een oriënterend gesprek aanvankelijk gevoerd om te kijken of de match is. En dan pas volgt een officiële sollicitatie.
Dan volgt de sollicitatie. Ja, klopt. En dat zijn vaak ook meerdere gesprekken, et cetera. Ja. Ja.
En wat voor profiel zijn ze dan naar op zoek, de headhunters of degene die vacature uitrolt bij ze?
Nou ja, kijk, headhunters die zorgen dat ze natuurlijk een enorm netwerk hebben, maar die hebben dat netwerk dankzij ons, omdat wij doorgeven, vertellen natuurlijk wie wij goede mensen vinden. En zo ontstaat ook bij een headhunter een netwerk. En dat is vaak omdat, nou ja, bij mensen zoals wij, maar jullie ook, opvalt dat iemand gewoon in staat is om ook iets te organiseren, om iets te doen naast het klinische werk wat je doet. En op die manier ontstaat dan een lijstje met mogelijke kandidaten. En dat moet wel passen bij het profiel die een ziekenhuis of UMC ook zoekt. En in het geval van het UMCG werd echt gezocht naar een dokter. Maar daarnaast ook iemand die echt interesse had voor de netwerkgeneeskunde, de regio en IT. Nou ja, dat was schot in de roos, want ik was net juist ook met die dingen bezig. Juist met digitalisering van de zorg. Dat was ook waar ik ook wetenschappelijk heel in actief in ben. En daarnaast ook netwerkgeneeskunde. Ik had net medisch specialist 2025 gedaan en enorme gelover in netwerkgeneeskunde. En dat was voor mij ook echt de reden om op deze sollicitatie toen echt in te gaan. Een mogelijkheid om mijn ambities en visie op de zorg ook in een positie neer te kunnen zetten.
Ja, je geeft ook eigenlijk heel erg mooi weer. Hè? Van, ik werd van de SCH geplukt en toen ineens ging dat hele bestuursding lopen. Want zo is het voor ons natuurlijk ook. Je bent gewoon zo bezig met je dagelijkse bezigheden dat soms dat bestuur is gewoon te ver weg. Hè? Van, ik wil dat eigenlijk wel, maar hoe ga ik dat dan regelen? Dus het is een mooi voorbeeld dat het dus wel echt kan. Dat je als dokter een vinger in de pap kan krijgen. En ik vroeg me eigenlijk nog wel af. Ja, je zegt dan, ik ben dan raad van bestuur. Maar ja, dan ga je naar je werk. En dan, waar ga je dan naartoe? Want je gaat niet naar de overdracht. Ja, hoe gaat dat dan?
Nou, misschien nog één gedachte. Toen ik gebeld werd, stond ik inderdaad op de SCH. Maar op dat moment heb je wel al 20 jaar van alles gedaan om daar te komen. Hè. Dus ik was op dat moment afdelingshoofd, opleider, met het bestuur van het stafconvent, deed CZ al. Dus ik zou het je niet aanraden om dit te gaan doen als je niet al redelijk wat ervaring hebt opgebouwd, hoor. Want eindverantwoordelijkheid nemen is ook echt wel eindverantwoordelijkheid nemen. Dus daar kom je op een gegeven moment naartoe. Maar waar bestaat mijn dag uit? Ik moet wel eens lachen, want je hebt natuurlijk ontzettend veel overleggen en vergaderingen en soms voelt het ook eerlijk gezegd ook een klein beetje als poli doen. En soms als ik een beetje uitloop, dan heb ik ook zin om een bordje op te hangen, de dokter loopt uit. Maar het zijn natuurlijk ontzettend veel overleggen en wat dat betreft lijkt het ook best wel eerlijk gezegd een beetje op de interne geneeskunde. Er zijn uitdagingen, kansen, je analyseert ze samen met de collega's en uiteindelijk stel je met elkaar ook natuurlijk een diagnose. En natuurlijk, als je op raad van bestuursniveau bent, dan zijn er uitstekende afdelingshoofden, directeuren, mensen uit andere organisaties die al hele goede analyses hebben gemaakt, waarbij je vooral ook met elkaar kijkt van, nou, zijn dit inderdaad de juiste stappen? Kan ik daar nog een spiegel in zijn? Maar uiteindelijk kom je ook tot een diagnose en een behandeling. Dus wat dat betreft lijkt het toch best veel op elkaar.
En dan bestel je de patiënt weer terug na 2 maanden om te evalueren hoe de ingezette precies behandeling gaat. Ja.
Dus jij dan veel vergaderingen. En heb je dan ook nog wel tijd om soort van te denken over die problemen? Ik heb het gevoel, jullie rennen van hot naar her. Wanneer doe je dat dan?
Nou, eerlijk gezegd rennen we allemaal van hot naar her. Hè? Dus wat dat betreft is mijn leven niet anders dan het was toen ik gewoon lekker internist was. Daar moet je jezelf, denk ik, wat je ook doet, tijd voor gunnen. En je kunt alleen maar goed zijn, ook in je vak als internist, als klinicus, als je ook de tijd hebt om na te denken, waar wil ik heen? Waar wil ik echt iets een verschil maken? Ik ben enorm zelf gedreven door dat ik echt iets wil verbeteren aan de zorg. Dat drijft mij elke dag weer. En dat betekent dat je daar regelmatig echt goed over na wilt denken of je ook het juiste aan het bereiken bent. En dat doe ik eerlijk gezegd al vanaf het moment dat je als klinicus bezig was en zelfs als student. En nu nog op een andere manier, maar nog steeds over dezelfde gedachte. Ik wil de zorg op een of andere manier beter maken als ik ben vertrokken dan toen ik ben aangekomen. En dat drijft mij enorm.
Nou, dat is ontzettend inspirerend. Ik denk dat veel luisteraars daar een voorbeeld aan zouden kunnen nemen als ze ook jouw route willen bewandelen, zullen we maar zeggen. Hey, mis je nou dokter zijn?
Ik ben nu nog gelukkig geregistreerd. Dat is nog 2 jaartjes ook wel toen ik de bestuur in ging. Net geherregistreerd. Ik mis het, ja. Maar ik zie ook dat ik de volgende stap heb gemaakt. Dus wat mis ik het meeste? Nou, ik mis eerlijk gezegd het meeste de ECH. Dat moment dat, ja, dat herkennen jullie ook wel. Jullie zitten allebei ook in dit acute gedeelte van de interne geneeskunde. Het moment dat je aan het einde van de dienst met elkaar echt even goede dingen hebt gedaan. Dat je het verschil hebt kunnen betekenen voor een patiënt, voor familie. Hoe ouder ik ook werd, hoe meer ik ook genoot van de mens in de patiënt, zeg maar. En vooral dat teamgevoel met elkaar, die adrenaline kick eerlijk gezegd ook wel, dat mis ik. Het allermeeste mis ik opleider zijn. Gelukkig heb ik daarmee nog mensen die, zoals jij, Louise, die af en toe nog mij vinden en nog eens een gesprek mee mag voeren in het kader van coaching, mentoring, dat soort dingen. En dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen, want de nieuwe generatie is echt, denk ik echt een kans om nieuw leiderschap met elkaar neer te zetten. Maar aan de andere kant mag ik nu ook de zorg echt ook iets in de zorg doen. Ik heb wel het gevoel dat ik nog steeds onderdeel daarvan ben. Loop ook graag door het huis, maak overal klets met iedereen en hoop op die manier toch nog met de verbonden te voelen. Maar in alle eerlijkheid, als op een gegeven moment de NIV aangeeft dat mijn registratie verlopen is, dan gaat denk ik om een klein traantje wegpinken, eerlijk gezegd.
Er zijn natuurlijk bestuursfuncties die je wel kan combineren, hè, met ook klinicus zijn. Maar voor een raad van bestuur is dat altijd of het een of het ander? Of hangt het af van de grootte van je ziekenhuis bijvoorbeeld?
Ja, dat denk ik wel. Want ja. Ik weet dat er collega's zijn die het lukt. Hè. Ik had eerlijk gezegd zelf ook wel de gedachte dat het me zou lukken. Ik ben ingestapt net na de eerste COVID-golf. In de tweede COVID-golf heb ik in het UMCG als bestuurder gedaan. Ja, toen was het zo enorm hectisch. Ik leefde 24 uur per dag alleen maar in de eerste golf met patiëntenzorg en met organiseren van bedden. En de tweede golf als bestuurder eerlijk gezegd weer met hetzelfde. En daarna is me eigenlijk gewoon niet gelukt. En ik merk dat het gewoon, ja, ik moet zeggen dat ik ook het gevoel heb dat ik de interne geneeskunde niet serieus neem als je daar niet minstens 2 volle dagen in de week, denk ik, echt bij kunt zijn en niet bij alle overdrachten. En als oud-opleider zijnde, ja, heb ik toch het gevoel dat ik het dan niet helemaal doe zoals ik vind dat het hoort te doen. En dat je ook een beetje het beeld geeft van, ja, dat kan je er dus bij doen. Nou, dat denk ik dus niet. Dan neem je het vak niet serieus.
Liever 1 ding goed doen.
Ja.
Ja, dat is een eerlijk antwoord. Het is heel druk, dat zei je al. En heb je nog een beetje een work-life balance?
Nou, eerlijk gezegd, ik heb zeker een work-life balance. Je leert jezelf met, als je 49 bent, op een gegeven moment ook goed kennen. Je weet waar je grenzen zijn. Je weet wanneer je gewoon ook tijd voor je gezin, tijd voor jezelf nodig hebt. En als je met de jaren die balans goed weet te herkennen in jezelf, dan ben ik gewoon een happy persoon. En ik ben altijd druk inderdaad. Maar dat geeft niet, want ik vind mijn vak ontzettend leuk om te doen. Dus vanochtend zit je ook nog even een paar mailtjes werk te werken en de krant even op te zoeken wat er gebeurt in de zorg. En ook in de rest van de wereld. En dan bij elkaar probeer je tegelijkertijd de kinderen uit bed te krijgen. Mijn man uit te zwaaien die dienst had vanochtend. Ja, en zo heb je weer een mooie dag. En dat is allemaal door elkaar heen.
Nou, dat is een 1000 poot, hè? Zoals veel internisten dat zijn, denk ik. Hey, en dit klinkt allemaal als het allemaal voor de wind gaat. Maar is er ook wel eens een bestuursblunder geweest de afgelopen jaren?
Oh, vast. Het is net hetzelfde als ook als klinicus. Je bent niet perfect. En ook als klinicus en als opleider en als bestuurder zijn er elke dag eerlijk gezegd wel dingen waarvan ik denk, daar kan je beter van worden. Dus ik probeer daar wel regelmatig echt even bij stil te staan van hoe kan ik dat nou beter doen. En eerlijk gezegd hebben die vaak te maken met vermoeid, te veel dingen tegelijk. Dan weet ik de valkuilen van mijn karakter. En ondertussen met de jaren ken ik mezelf dan ook hoe ik dan niet goed reageer. Qua blunder zit ik even heel hard na te denken. Ja, vast en zeker. En als ik naar huis ga strakjes, zal ik vast bedenken wat die blunder is. Maar los van de kleine dingen die ik elke dag dom doe, wij allemaal, hoop ik een klein beetje, kan ik dat de echte blunder nu even er niet uithalen.
Je noemde eerder een paar keer, hè, dat je in de Raad van Bestuur ben je de spiegel ook, hè, voor de rest van de organisatie. Kijk je of je kan helpen. Je bent opleider geweest, dus je bent vaker de spiegel voor iemand anders geweest. Als je in de Raad van Bestuur zit, zit je vrij hoog in de voedselketen, om het maar even te zeggen. Maar heb je dan ook nog mensen waarmee je kan spiegelen of die waar je jouw vragen of waar je tegenaan loopt nog even kritisch mee kunt bespreken?
Absoluut, absoluut. We hebben denk ik allemaal mensen in onze omgeving met wie je regelmatig spreekt. Mijn oud-opleider bijvoorbeeld spreek ik nog regelmatig. Maar er zijn ook mensen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven waar ik regelmatig even mee lunch of mee koffie drink om even de gedachten nou ja, even te ordenen. En verder zijn we in een raad van bestuur, ben je met z'n vieren. En we zijn een ontzettend hecht team, dat moet ook wel. En dat betekent dat wij dik en dun er voor elkaar zijn, maar dus ook de spiegels voor elkaar zijn. En dat betekent dat we regelmatig ook even reflectie bij elkaar vragen.
Ja, dat lijkt me wel noodzakelijk. Ja. Ja, zeker. Heb je dan ook een kamer waar jullie met z'n vieren zitten werken? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja.
Kantoortuin, flexplekken.
Ja, nou, je zou natuurlijk het liefst ook precies op dezelfde manier werken zoals iedereen. Dus wij zijn inderdaad in de bouw in het UMCG. Dus we hebben allemaal de helft van onze kamer eraf gehaald om kleiner te huizen. Zodat we ook wat dat betreft meedoen aan alle ontwikkelingen die er zijn. En voor de rest, ja, we hebben één keer per week hebben we een vrij lange raad van bestuursvergadering. Elke dinsdag. Bijna alle ziekenhuizen ondertussen volgens mij zo dat op dinsdag de raad van bestuursvergadering is. Dan wordt namelijk de rest van het land
Gewoon echt elk ziekenhuis op dinsdag?
Nou, in ieder geval elke UMC, dat weet ik 100%. Ah. En volgens mij bijna veel ziekenhuizen is het ook zo. Want daar wordt ook een beetje het landelijke circuit. Want je bent een groot deel van je tijd ben je ook landelijk aan het vergaderen. Ja. Dus ik zat, wat was het, donderdag de hele dag bij VWS bijvoorbeeld. En dan lopen we, dus die raad van bestuursvergadering is een belangrijk moment om ook een aantal dingen met elkaar even te bespreken. En voor de rest lopen we regelmatig de deur gewoon bij elkaar plat. Ja. Zitten alle vier heel dicht bij elkaar. Dus een vraagje even naar binnen wandelen. Even aan het eind van de dag even je hart uitstorten af en toe.
En dan misschien we zijn een beetje aan het afronden. Ja, dit is een laatste vraag. Ik weet niet of je die eigenlijk kort kan beantwoorden. Maar er is natuurlijk veel gebeurd met de verkiezingen de afgelopen periode. Hoe heeft dat politieke landschap dan nu nog invloed op je dagelijkse bezigheden?
Ja, aan de ene kant is het spannend. We weten natuurlijk niet hoe het kabinet eruit gaat zien en wat bij VWS gaat. Aan de andere kant, het ambtenarenapparaat staat, een heel kundig apparaat. En dat is het allerbelangrijkste, we hebben natuurlijk met elkaar, met alle koepels, integraal zorgakkoord afgesproken. En zodra de verkiezing, of tenminste het kabinet viel, hebben we ook met alle koepels weer gezegd, wij gaan gewoon door met het integraal zorgakkoord. Dus wat dat betreft is de beweging die we hebben ingezet, gaan we gewoon mee voort. Dat is echt noodzakelijk om ook continuïteit van de zorg voor iedereen ook in de komende jaren te kunnen realiseren.
Ja, dat is geruststellend, denk ik, voor ons allemaal. Ja. Hey, en heb je nog een laatste take-home message voor ons?
Ja, ik ben enorm gelover dat we heel veel professionals in de zorg echt nodig hebben. Daarom hebben wij ook echt een goed, uitstekend zorgsysteem in Nederland. Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat dat een van de redenen is waarom ons zorgsysteem ook zo goed is. Ja, en dat betekent alle mensen die er interesse in hebben, begin klein en bouw het op. Vraag heel vaak feedback, maar ga vooral door. Want we hebben gewoon heel veel dokters nodig en vooral ook internisten die zin hebben om ook de zorg te leiden naar de toekomst.
Nou, Stephanie, heel erg bedankt voor je komst en veel succes deze week weer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dit is inmiddels het vierde seizoen van De Grote Visite en we zijn erg benieuwd naar jou of jullie feedback als luisteraar. Wat voor soort onderwerpen hoor je graag terug in de podcast? Wat is je favoriete aflevering tot nu toe? Heb je nog tips of suggesties voor volgende afleveringen? Laat het ons vooral weten door de korte enquête in te vullen op www.degrotevisite.nl. Alvast heel erg bedankt.